Het zijn al rondgespreid. Heeft al iemand? Ja. Alle mogelijkheden om weg te geven, die zijn aanwezig. Ja, goedemorgen. Het is een beetje gek, hè? Want we hebben nu ineens een kerstdienst, terwijl het nog geen kerst is. En dat vind ik altijd leuke dingen. Want dan denk ik, dan zie ik allemaal mensen die ik heel lang niet gezien heb. Dus iedereen die hier al heel lang geleden geweest is, hartstikke welkom. En tegelijkertijd zet het mijzelf altijd weer even stil om na te denken over, oh ja, kerst. Want ik denk, mens, het is toch prachtig om op iedere dag, bij wijze van spreken, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kijken hier kerst te kunnen vieren. Hè? En dat wij gelukkig niet, zoals heel veel anderen, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kijken hier al naar, die beginnen op tweede kerstdag alweer te kijken naar de kerst het jaar daarna. Hoe ze zich daarmee bezig moeten houden, welke outfits ze misschien die keer aan kunnen trekken, wat het kerstdiner zal zijn, welke cadeautjes ze goedkoop in de sale kunnen scoren. En zo zijn mensen dan een heel jaar bezig met kerst, wat uiteindelijk helemaal geen kerst meer is, want het gaat namelijk nergens over. Weet je, ik zag toevallig van de week een post over de Lidl. De Lidl, het gaat even niet over de Lidl, hè, die reclame bedoel ik. Maar de Lidl, die noemt het namelijk ook geen kerstfeest meer. Het is gewoon feest. En ik vraag me dan altijd af, wat vieren mensen dan precies als ze een feest hebben? Maar ja, dat vaak mensen daar ook geen antwoord op geven. Of kunnen geven, ja, het is gezellig samen zijn, familiefeest of iets. Maar ik denk, weet je, dat stukje, daar hoeven wij ons helemaal niet mee bezig te houden. Het belangrijkste is dat wij onszelf realiseren dat kerst een enorm feest is voor ons. Omdat het, ik zeg altijd tegen de kinderen, want we vieren de verjaardag van de Heer Jezus. Dan denken ze meteen dat de taart op tafel komt. Maar het is ook een geweldig feest omdat daar een enorme doorbraak gekomen is in de geschiedenis van de mensheid. En zoals jullie weten, vlieg ik altijd van de hak op de tak. En ik probeer dat vaak niet te doen, maar ik moest nog even aan denken aan Tirza. Tirza die gaat weg. Ja, en Tirza heeft hier voor de gemeente, is al gezegd, heel veel betekend in veel opzichten. Maar ook voor ons persoonlijk, want zij is een heel aantal jaren, ik weet niet eens precies uit mijn hoofd, maar veel jaren, orthopedagoog, behandelcoördinator geweest voor ons gezinshuis. Dus ik had op twee manieren contact met Tirza en soms liep dat ook heel leuk door elkaar heen. Dan hadden we leuke overleggen en dan hadden we het soms ook over andere dingen. En we hadden het over de kinderen en het mengde allemaal mooi door elkaar heen. En dat is, weet je, dat is zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Er is geen scheiding in hetgeen we doen. Want Jezus is gekomen en hij brengt ons bij elkaar. En vanuit het Koninkrijk van God wat we mogen leven en uitleven en mogen bouwen samen met de Heilige Geest, maakt het helemaal niet uit of je werkt of kerkt. Snappen jullie waar het over gaat? En ik heb een aantal weken geleden, was ik eigenlijk al aan het nadenken. Toen wist ik nog niet dat het kerst, dat we niet hier in het gebouw konden komende donderdag. Dus ik was een beetje aan het nadenken over deze zondag. En op de een of andere manier had ik de indruk dat God iets zei over het begrip doorbraak. En toen hoorde ik ook nog dat we geen dienst hadden op de eerste kerstdag. Ik denk, ik vind een kerstpreek best altijd een uitdaging. Kijk, dat vrede op aarde verhaal, dat hebben we toch ook allemaal een beetje gehoord en zo. Hè? Dus dacht, ja. En ik dacht, weet je, ik ga hier gewoon over spreken. Want kerst en doorbraak hebben alles met elkaar te maken. En toen ik daar, dus dat is een bijzonder verhaal. Toen ik daar over aan het nadenken was, ik was een beetje in mijn hoofd over aan het nadenken, zo gaat dat dan. Toen kreeg ik ineens een telefoontje van Piet Hogeveen. En die vertelde wat hij op zijn hart had en dat iets te maken had met doorbraak. Ik zeg, Piet, dit is het helemaal. Want Piet gaat straks delen wat hij op zijn hart heeft. Maar dat sloot perfect aan bij elkaar. En vanmorgen, even kijken of mijn telefoon me herkent. Ja, hij doet het, zo waar. Toen kreeg ik dit toegestuurd van Jan Remt. Misschien kun je het niet zo goed zien, maar het is een bord, weet je wel, zo'n doodlopende weg. En een bord van een inrichtingsverkeer, we mogen gaan. En hij schrijft, ik zag vannacht het verkeersbord doodlopende weg werd omgezet naar een bord inrichtingsverkeer. No turning back, doorbraak, Waymaker. Ik dacht, oh, dat is mijn favoriete lied. Nog steeds bedoel ik, heel veel lieden zijn favoriet, maar dit is wel echt van mijn krachtige proclamaties. En ik dacht, dit is zo bijzonder. Weet je, ik was echt onder de indruk. Ik denk, dit is God. God is zo goed. En zo werkt de Heilige Geest. En kerst is een feest van alles en nog wat. Maar ten diepste, ik denk, in alles is het een feest van doorbraak. En ik lees met jullie een heel bekend gedeelte, Jesaja 9, vers 5 tot Jesaja 9, vers 5 en 6. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Dat is een profetie over de komst van het koninkrijk van God. Over koning Jezus die koning is, die werkelijk koning is. En Filippenzen 2 vers 5, dus denk je misschien, wat heeft dat nou met kerst te maken? Laat die gezindheid onder u heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Jezus Christus, de Zoon van God, die deelde in de goddelijke heerlijkheid, heeft afstand gedaan van zijn goddelijke heerlijkheid. Hij nam afstand van de hemelse troon om een plaats onder de mensen in te nemen. God komt op aarde in zijn Zoon. Weet je, en we kunnen ons daar denk ik helemaal geen voorstelling van maken. Ik kan me herinneren, ik ooit wel eens op een kinderdienst, toen ik nog kinderwerk deed, wel eens uitgelegd van, stel je nou voor dat koning Willem-Alexander geboren zou zijn en dat in die tijd zijn moeder had gezegd, Willem, jij gaat niet als koning door het leven, maar ik stuur jou naar de Bijlmer en daar ga je in een flatje wonen, 10 hoog. En daar ga je je leven leiden. Dus gelijk gaat natuurlijk niet helemaal op. En Willem als koning, met al zijn koninklijke macht en majesteit en praal en alle pracht en de rijkdom die hij heeft, die heeft hij wel, maar hij heeft ervoor gekozen om het achter te laten. En zijn moeder had gezegd, weet je Willem, je gaat daar wonen en je gaat onder de mensen wonen. Onder de mensen in de Bijlmer, die het arm hebben, waar heel veel verslaving is, waar narigheid is, prostitutie is. En jij gaat daar als mijn koningszoon, als mijn zoon, ga jij daar het leven brengen. Maar je bent wel een van hun. Dit is een beetje een manke vergelijking. Kinderen snappen die hebben er niet ingewikkelde vragen over. Maar zo is het, heeft Jezus zijn leven gegeven. Zo is hij naar deze wereld gekomen. God die op aarde komt in een kind. In kwetsbaarheid. In naaktheid. In armoede. In kleinheid. Wereld van die opgroeit in een wereld die waarschijnlijk echt niet anders was als de wereld van nu. Met al zijn verleidingen, het zegt de Bijbel ook, dat Jezus heeft alle verzoekingen gekend. Alle verzoekingen. Hij heeft verdriet gekend. Sommige mensen denken dat wij geen verdriet meer mogen hebben, bijvoorbeeld. We hebben verdriet, we hebben pijn, we hebben rouw. Hij heeft gehuild bij het graf van Lazarus, daar heeft hij gestaan. En Jezus die is op aarde gekomen en ik denk, door zijn komst, door die enorme doorbraak, ik soms probeer me wel eens voor te stellen wat dat in de geestelijke wereld heeft, wat daar is gebeurd, hè, als het ware om voor Jezus om daar te komen. Hè, zoals er staat dat de Heilige Geest Maria overschaduwde en ze werd zwanger. Nou, dat is al een bizar, bizar wonder, zou je kunnen bedenken. Hè, maar het is gebeurd. Het is doorbraak op doorbraak. En tijdens zijn leven op aarde heeft Jezus een doorbraak. Heeft hij doorbraken gegeven in levens van duizenden mensen, denk ik. Mensen werden geterroriseerd door de duivel. Die maakte de levens van mensen kapot met ziekte, met gebondenheden, met veroordeling, met van alles en nog wat. En niemand kon er doorheen breken. Er was een enorm systeem van wetticisme en religiositeit dat hielp de mensen geen ene snars verder. Maar Jezus die kwam om mensen als het ware in staat te stellen om vrij te worden van al die machten. In Johannes 3 vers 8 staat het gewoon duidelijk. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Doorbreken. Dat was wat Jezus deed. Hij bezorgde doorbraken in levens van verlamden, blinden, doven, melaatsen, bezetenen. En door al die doorbraken veranderden de mensen totaal. Hij doorbrak zelfs de dood bij sommigen. En hij heeft ons geroepen om dat werk voor te zetten. Weet je, hij heeft dus zijn kerk, als waarom ik zeg, met kerst is de kerk geboren. Kijk, met Pinkster is de kerk ook geboren. En met Paas is de kerk ook geboren. Maar het plan van God om zijn gemeente, om een familie op aarde te creëren, was er al lang voordat Jezus überhaupt geboren werd. Dat is namelijk het hart van God. Snap je? Dat zo gaat dat. Jezus die zorgde voor doorbraken, voor mensen die gebukt gingen onder afwijzing en veroordeling. Wat denk je? Al de denkpatronen die hij al die daar waren in die tijd, een enorm religieus systeem. Tradities. En uiteindelijk veroorzaakte Jezus een doorbraak door zijn sterven en opstanding. Dat was denk ik misschien nog wel de allergrootste doorbraak op aarde. Hè? Niet in vanuit de hemel naar de aarde was al een doorbraak. En Petrus die zegt, als hij op een gegeven moment staat Petrus te praten, hij gaat een toespraak houden. En dan kun je lezen in Handelingen 2 vers 24, dan zegt Petrus over de uitstorting met de Heilige Geest, dan zegt hij, God heeft hem opgewekt, want hij, Jezus, doorbrak de weeën van de dood. Dus weer een doorbraak. Weet je, en ik denk, er zijn zoveel mensen, ik moest de afgelopen dagen denken, ik dacht, ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik heb het gevoel dat we in een soort van tijd zitten, een periode zitten, waarin we als het ware heel erg tegen deuren aanlopen. Tegen muren aanlopen. Dat kan zijn in de zin van, je weet niet welke kant je op moet. Je hebt misschien plannen voor je toekomst, maar je loopt als het ware met je kop tegen een betonnen muur aan, want je komt er niet doorheen. Je ziet mensen die hebben, veel mensen waarvan ik denk, hè, als ik mensen spreek, dan denk ik, wat zit er eigenlijk overheen? Mensen hebben doorbraak nodig in relaties. Mensen die op de een of andere manier in relationele ingewikkeldheden terechtkomen, waarvan ik dan soms ook nog denk, van waar gaat het nou eigenlijk over? Als je nou nog een keer een flinke bonje hebt met elkaar, dan kun je denken, oké, we moeten ergens aan werken. Maar soms gaat het niet echt over iets. Het gaat vooral, niet dat over gevoel is ook iets, maar je kan het soms een beetje niet pakken. En dat zuigt het energie weg. En dan heb je een doorbraak nodig om op de een of andere manier een doorbraak van openbaring, om te zien wat er eigenlijk gebeurt. Ik zie mensen die hebben een doorbraak nodig op het gebied van financiën. In hun werk, in hun bedrijf. Het stagneert. Ik hoor mensen die zeggen van ik heb plannen, ik heb zoveel dromen gekregen en ik zie niet dat er een doorbraak komt. Een doorbraak in een lichamelijk proces. Ziekte waar niet een doorbraak in komt. Vluchtelingen die geen doorbraak krijgen in hun asielprocedures. We zijn in de gemeente hier, we zijn met een gebouw bezig. En elke keer verandert er weer wat, dan moeten we weer nadenken. En dan komt er en dan denk je, ik wil een doorbraak hebben. Ik wil een doorbraak zien. En dan heb ik het nog niet over Village of Peace, waar elke keer alles lijkt te stagneren op het punt dat iedere keer denkt, nu kunnen we eindelijk verder. En dan wam, dan gebeurt er weer wat. Dan is de man die moest handtekening moest zetten naar Iran gevlogen. En dan kunnen we weer niet, dan kan het weer niet verder gegaan worden. En zo zijn er veel dingen waarvan ik dacht, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Ik heb altijd het idee van, er staat iets groots te gebeuren. Want anders gebeurt dit namelijk niet. Want dat is wat de boze wil. Die wil ons altijd terughouden. Die wil ongeloof in ons hart zaaien. Die wil ons laten twijfelen. Die wil ons heel veel laten vragen. Want als we vragen, dan bidden we niet. Hè? Maar ik dacht, er zijn twee mensen in de Bijbel die me altijd wel inspireren als het gaat om een omgaan met een doorbraak. Eén is Jairus. Weet je, ik zet even de context van het verhaal vanwege de tijd. Jezus die is het meer van Galilea overgestoken. En dan komt hij daar en dan staat er een enorme menigte op hem te wachten. Jezus die werd altijd omringd door mensen. De mensen die verdrongen zich om bij hem te zijn, omdat hij iets had. Hij was dat licht. Hij was dat liefde. Hij was niet veroordelend. Hij was genade. Hij was ja, hij leefde zonder veroordeling. En ik denk dat hebben mensen gevoeld. En dan komt er een man, die heette Jairus. Hij was de leider van de synagoge. En hij komt door die menigte heen. Hij duwt eigenlijk om op zijn knieën voor Jezus te vallen. En het is best bijzonder. Want Jairus was een hele belangrijke vooraanstaande Joodaken in de synagoge. Hij was verantwoordelijk voor de gang van zaken in de synagoge. Hij maakte een deel uit van een groep mensen die bij de fariseërs, die Jezus eigenlijk haten. Wel heel bijzonder. En het was zelfs zo dat de Joodse leiders, die waren met elkaar overeengekomen, dat als iemand zou belijden dat Jezus Christus de Zoon van God was, dan zou die meteen uit de synagoge gebannen worden. Ogenblikkelijk. Dat zou je zeggen, dan was die vogelvrij. En dit zou voor Jairus een moet je voorstellen, dit zou betekenen dat zijn baan kwijt is. Want het was ook zijn levensonderhoud. En wat is er aan de hand? Weet je, zijn dochter staat in de Bijbel dat zijn dochtertje van 12 jaar, die ligt op sterven. En Jairus, die is radeloos. Ze hebben alles al geprobeerd. Kijk, ik zat gisteren met vader op de spoedeisende hulp. En dan denk ik, wauw, als je 41 graden, 41,6 hebt, dan moet je toch even bij daar langs. En we hebben daar een poos gezeten. En dan denk ik, wat een zegen. Hè? Dankbaarheid. Wat een zegen. Wat hebben wij een geweldig land. Wat hebben wij een geweldige zorg. Hè? Theoretisch gezien zou je niet eens hoeven bidden om een wonder, om genezing. Maar ik geloof dat iedere genezing een genezing van God is. Maar Jairus had geen spoedeisende hulp. En hij was radeloos. En hij heeft een doorbraak nodig in deze situatie. En hij wil zien dat zijn kind genezen wordt. Dat willen we allemaal. En ik stel me zo voor dat die man heeft gedacht, wat nu? Wat kan ik nog doen? En hij moet ergens doorheen breken om bij Jezus te kunnen komen. Hij gelooft dat Jezus alleen maar een doorbraak in zijn situatie kan geven. Hij heeft Jezus blijkbaar gevolgd. Hij misschien wel vanuit zijn positie als fariseer. Gekeken van waar kan ik hem op betrappen? Hoe kan ik hem in het nauw drijven? Maar hij heeft iets geproefd van die liefde van Jezus. En hij moet zelf ergens doorheen braken om tot een doorbraak in zijn leven te komen. Hij moet allereerst de keuze maken om door die menigte heen te breken. Nou, dat is nog maar één ding. Ja, dat is even ellebogenwerk, bij wijze van spreken. Maar dat is niks vergeleken bij de tweede keuze die hij moet maken. Want dat betekent dat hij door de afwijzing van de anderen heen moet. Dat hij door angst heen moet. Dat hij weet dat hij veroordeeld gaat worden door de fariseërs. Dat hij weet dat zijn baan op het spel staat. Maar hij heeft besloten dat niks, helemaal niemand hem zal kunnen tegenhouden om bij Jezus te komen. En hij forceert als het ware een doorbraak naar Jezus toe. En Jezus die veroorzaakt een doorbraak door het dochtertje van Jairus te genezen en te herstellen. Maar als Jairus in zijn angst was blijven zitten, dan was hij blijven zitten. En hetzelfde verhaal, in hetzelfde stuk staat het verhaal over de bloedvloeiende vrouw. Want Jezus die is notabene op weg naar het huis van de dochter van Jairus. Dan komt er een ander iemand die zich door die menigte heen dringt. En dat is een vrouw waarvan staat dat ze al 12 jaar aan bloedvloeiingen leidt. Misschien, ik denk dan meteen, nou, ze heeft misschien wel een vleesboom of zo. En ze heeft in ieder geval, ze vloeit enorm. Ze is ontzettend ziek, zwak. Ze zit in een afwijzingsmodus, want vanuit de Joodse wet is iedere vrouw die bloed vloeit of wat dan ook, menstrueert of na een bevalling, die is gewoon onrein. Die mag je niet aanraken. Die vrouw mag niet op straat komen. Ze zit helemaal in een sociaal isolement. En dan staat er in vers 26 expliciet nog eens een keer dat ze heel veel doorstaan heeft, omdat ze geprobeerd heeft voor in die tijd dokters te raadplegen die er heel veel geld uit de zak hebben geklopt. Maar het heeft allemaal niks geholpen. Ze is in een sociaal isolement terechtgekomen. Ze is ook nog eens een keer financieel aan de grond gekomen. En ze is wanhopig op zoek naar die doorbraak in haar leven. En er staat in vers 7 dat ze gehoord had over de wonderen die Jezus deed. Ze had de verhalen gehoord, de getuigenissen gehoord. Daarom zijn getuigenissen zo belangrijk. Ze heeft getuigenissen gehoord van mensen die doorbraak in hun leven hebben gekregen. En ze heeft gedacht, ik moet naar Jezus toe. Ik moet naar die man toe. Die man die kan mij helpen. One touch. Eén aanraking. Ze zegt, als ik maar naar de zoom, hij heeft mij helemaal niet te zien. Als ik alleen maar dat kleed kan aanraken, op een stukje, die zoom van dat kleed. Dan zal ik genezen zijn. Zo groot was haar geloof. Dat was geen wanhoop, dat was geloof. En voordat Jezus haar een doorbraak in feite kon geven, moest ze dus ook weer opnieuw zelf ergens doorheen breken. Ze wist dat ze onrein was en ze wist dat iedereen die zij zou aanraken, volgens de Joodse wet ook onrein zou worden. En toch ging ze dat doen. In vers 27 staat, ze wrong zich, nou dat betekent dat je echt zo door de mensen heen moet, naar hem toe. En raakte van achter zijn kleren aan, staat er. Die vrouw die liet zich helemaal door niemand tegenhouden. Door niemand. Ze ging in een ontzettend groot geloof. Dat Jezus haar, dat Jezus haar zou kunnen aanraken. En ze was bereid om door iedere barrière heen te breken. Weet je, ze zag Jezus niet als een bijzonder mens of als een speciale profeet die er heel veel rondliep in Israël. Ze zag hem als iemand met absolute macht om een doorbraak te geven in haar leven. Ze stelde geen enkele menselijke beperking aan Jezus. En ze wist dat het genoeg was om inderdaad om de zoon van zijn kleed aan te raken of misschien een rafeltje van zijn sjaal te hebben. Hij hoefde niet eens voor haar te bidden. Hij hoefde haar de handen niet op te leggen. Ze zag met haar geloofsogen, vanuit een andere dimensie, dat zijn kracht onbeperkt was. En dat één aanraking voldoende was. Wat kan je leren van deze twee mensen? Ze kregen een doorbraak in hun leven, in hun situatie, omdat ze wisten, er diep van overtuigd waren, alleen Jezus kan nog een doorbraak geven. Ze hebben van allerlei middelen dingen geprobeerd, allerlei creatieve oplossingen gezocht, maar Jezus kan een doorbraak geven. En vaak kom ik nog wel eens mensen tegen, zeg, ja, de Heer moet het doen. Dat klinkt altijd heel goed, heel geestelijk. Of mensen die zeggen, de Heer heeft tegen mij gezegd. Nou, ik ben echt een beetje in een tijd aangekomen. Ik denk, nou, dat is goed. Als de Heer het tegen jou gezegd heeft, dan hoeven wij er niet meer over te praten. Toch? Want de Heer heeft absoluut meer autoriteit dan ik. Maar ik geloof dat God naast dat de Heer spreekt, ook altijd mensen op onze weg brengt om als het ware als raadgevers te fungeren. En om, dus als we zeggen, we hebben God nodig, we hebben Jezus nodig, we hebben die doorbraak nodig, religieuze uiting is, hè? Dat je daar, dat het niet een soort religieuze uiting is. Ik kan me nog herinneren, heel lang geleden hoor, het is echt heel lang geleden, dan hadden we wel eens, dat was een soort van, ik zou bijna zeggen, een soort gewoontevorming, als iemand tegen je zei van, oh, dat heb je goed gedaan, alle eer aan de Heer. Klonk altijd zo. Tegelijkertijd dacht je, ah, fijn, ik heb het goed gedaan, ze hebben me gezien. Hè? Dus kijk, dat bedoel ik dus niet. Hè, dat je zeg maar als het ware moet denkt van ja, maar Jezus die kan alleen maar een doorbraak geven. Want dan is het alleen maar jouw woord. Maar deze mensen die deden ook iets. Ja. En soms kan een doorbraak betekenen dat je naar een therapeut gaat. Soms kan een doorbraak betekenen dat je naar een dokter gaat. Ik heb dat is echt al wel een poosje geleden, een paar gesprekjes met iemand gehad en die geloofde echt zo in goddelijke genezing. Ik zei, daar geloof ik ook in, ik geloof dat God geneest. Maar er was wel heel lang aan het bidden voor een lichamelijk probleem en daar kwam geen oplossing voor. Ik zeg, wat denk je, zou je niet eens naar een dokter kunnen gaan? Maar eigenlijk schaamde hij zich daarvoor, want het was een beetje in het beeld dat hij had tegen alle mensen verteld, God gaat mij genezen. En dan zou je dus niet meer naar de dokter kunnen gaan. Weet je, voor deze persoon was de doorbraak dat hij gewoon die schaamte aflegde. En tegen mensen ging zeggen, weet je, ik ben ziek, ik heb ervoor gebeden en ik ga naar de dokter. En ik geloof dat God dat wat de dokter mij geeft, dat God dat gebruikt om mij te genezen. Dat was zijn doorbraak. Gelukkig is dat ook gebeurd. Ja, maar we kunnen soms ook teleurgesteld worden omdat we geen doorbraak ervaren. Dat kan. Dat we voelen van, hé, waar blijft die doorbraak? Maar ik denk, als ik naar deze twee mensen kijk, zeker naar die bloedvloeiende vrouw, dan denk ik, die vrouw die is al 12 jaar ziek. En ik weet niet hoe lang ze misschien niet geprobeerd heeft een doorbraak te krijgen. Hè? En in deze verhalen zou ik zeggen, ja, maar dat zijn van die succesverhalen. Dat klopt. Er zijn heel veel succesverhalen, ook getuigenissen van mensen die naar voren gaan, die gebed ontvangen en die zeggen, wauw, ik ben genezen. En er zijn ook verhalen van mensen die zeggen, die gaan naar voren en die zeggen, ik ben niet genezen. Ik heb al jaren een piep in mijn oor. Ik heb daar heel vaak voor laten bidden. En ik geloof dat God het zo kan genezen. Maar ik ben gestopt om altijd maar te denken, ja, waarom? En dan ga ik dat liggen analyseren in mijn hoofd. En daar word ik ook niet vrolijk van. Dat helpt mij niet. Het helpt mij beter om gewoon te focussen op Jezus. En om te blijven geloven dat God goed is. En dat wat hij geeft en wat hij wil voor mijn leven, dat goed is. En dat ik uiteindelijk gedacht heb, weet je, ik kan natuurlijk denken, ja, dat is vervelend, de piep in mijn oor. Maar ik kan ook denken, nou ja, het is gewoon een extra instrumentje om God te aanbidden. En je focus, je maakt gewoon een andere focus. Maar het betekent dat je controle los moet laten in je leven. Weet je, Jairus en die vrouw, die moesten controle loslaten over hun situatie. Maar ook over alle andere dingen die je in je eigen handen houdt. En daar is Jezus voor gekomen. Hij is de doorbraak geweest in deze wereld. En hij wil een doorbraak geven in dit leven. En ik zou bijna zeggen, het lijkt wel zo'n oudejaarspreek. Van God wil een doorbraak geven voor het nieuwe jaar. Maar weet je, of het nou 1 januari is of 3, 21 december. God wil iedere dag een doorbraak geven. Hij wil dat je in beweging komt. En ik ga Piet vragen om nu te komen, want ik denk dat Piet hier een eindje op aan gaat haken. En ik vind het mooi om gewoon zoiets samen te doen. En Piet, jij gaat delen wat jij op je hart hebt. En dan mag je het afmaken.
Het is heel bijzonder. De hele maand word ik al bij dit woord bepaald. Het woord doorbraak. En het begon eigenlijk al met een klein stukje dat ik las in 1 Kronieken 14. Je moet het maar eens lezen. Waar David koning geworden is en dan wordt hij door de Filistijnen aangevallen. En dan zoekt David God en zegt van, zal ik ze aanvallen en zult u ze hen in mijn handen geven? En dan zegt God, doe het maar. En dan haalt hij een geweldige overwinning in het dal van Perazim. En de naam Perazim betekent doorbraak. En ik dacht, wauw, God wil doorbraken geven. En ik had echt het idee dat we in een seizoen waren, een maand, een tijd van de doorbraak. En ik heb dat ook met Petra gedeeld, zoals ze dat net zei. Wat me erg geholpen heeft hier ook weer in, was een beeld dat ik kreeg. Ik zag een man die door een ruimte liep. En hij was op zoek naar een deur. Hij moest ergens zijn en hij stond voor die deur. En hij voelde aan de deur kling of kruk. Want hij wilde die deur open doen, maar die deur ging niet open. Hij zat op slot. En ik zag ook al, dat was een beetje een oude deur. En die deurklink, die ging ook moeizaam naar beneden. Dat leek net of die al heel lang niet gebruikt was. En toen deed hij iets wat je wel eens in films ziet. Zo van die Amerikaanse films. Hij reikte omhoog en hij voelde aan de bovenrand van de deur, die deurpost, of daar de sleutel lag. En ik zag allemaal stof zo. Ik dacht, stof. Dus die sleutel lag er ook al heel lang. Zo beleefde ik dat. Maar de sleutel lag daar. En de sleutel paste precies op de deur. En ik vond dat zo bijzonder. En toen dacht ik, wauw, nu gaat er wat gebeuren. En toen hield het beeld op. En ik had zo graag, eigenlijk, dat ben ik heel eerlijk in, ik had heel graag even willen zien wat erachter zat. Totdat ik me realiseerde dat voor een ieder van ons heel verschillend kan zijn. De een heeft een doorbraak, Peter heeft dat net uitgebreid uitgelegd, een doorbraak nodig op dit terrein vanaf zijn haar leven. En een ander heeft een doorbraak op een ander terrein nodig. En ik weet het gewoon niet. Maar ik weet wel dat die deur open moest. En die gaat ook open, want er is een sleutel voor. Zodat Je kunt zien wat God daar voor een ieder van ons, voor degene die een doorbraak nodig heeft, heeft klaargelegd. En ik realiseerde me ineens dat deze profetische handeling, het omhoog reiken en de sleutel pakken, dat dat bidden is. Het is bidden voor jezelf, voor je eigen situatie of voor iemand anders. Die deur die niet openging, daar stond iemand voor waarvan ik niet weet of die dat voor zichzelf deed of voor een ander. En dat maakt ook misschien niet zoveel uit. Wat hij deed, hij reikte omhoog en hij zocht God om een ingang, om een doorbraak, om een sleutel, zodat die deur open zou gaan. En dat gaan we vandaag doen. Ik kan heel lang nog praten, maar ik wil heel graag dat we straks de tijd nemen om voor elkaar te bidden. En voordat we dat gaan doen, wil ik jullie 3 vragen stellen. En je mag er echt serieus over nadenken. Niet zomaar ja of nee zeggen. Denk daar even over na. De eerste vraag is, en het geldt vooral voor degenen die misschien een doorbraak nodig hebben. Ben je bereid om te erkennen dat je een doorbraak nodig hebt? En ik vond dat een beetje een onnozele vraag. Ik moet eerlijk zeggen, vader, mensen weten dat toch? Je weet toch van jezelf of je dat nodig hebt of niet? Maar ook in de verhalen die Petra gezegd heeft, of verteld heeft, moest eerst iets in het licht komen. Ik heb die doorbraak nodig. Ik herken dat. En dat is het begin misschien wel van de doorbraak. Erkennen dat je er eentje nodig hebt, op wat voor terrein van je leven dan ook. En de tweede vraag die ik je wil stellen, wil ik even heel kort illustreren aan iemand die een ongelooflijke doorbraak nodig had in de Bijbel. En dat was Lazarus. Hij werd ziek en niet zomaar een griepje. Mensen in zijn omgeving hadden echt wel in de gaten dat dat iets serieus was. Zeker zijn zussen, Martha en Maria. En daar staat er in de vertaling, en zij zonden iemand naar Jezus. Ze zonden iemand naar Jezus om dit aan Jezus te vertellen. En het interessante is dat het eerste wat Jezus doet, dat staat in Johannes 11. Hij zegt van deze ziekte is niet ten dode. Deze ziekte is niet ten dode, maar tot eer van God, opdat de zoon van de mensen erdoor verheerlijkt wordt. En toen dacht ik van, wanneer vond nou eigenlijk de doorbraak plaats in Lazarus leven? Was dat het moment dat Jezus na 2 dagen, zeg maar, op pad ging? Was dat het moment dat hij Maria en Martha ontmoette en daar een profetisch woord sprak van iedereen die in mij sterft zal leven? Of was dat het moment dat Jezus voor het graf stond en Lazarus naar buiten riep? Dat zou best kunnen. Ik denk dat de doorbraak kwam op het moment dat Jezus hoorde dat Lazarus ziek was. En dat hij vanuit de hemel mocht zeggen, deze ziekte is niet ten dode. Bij God in de hemel was al besloten dat het zo zou gaan. Het was geen verrassing. En ik denk, ik moest er echt aan denken van, willen jullie vandaag de sleutel zijn die omhoog reikt voor de ander, zodat die deur open gaat? Wil jij die iemand zijn die dit probleem, deze nood van een doorbraak bij Jezus brengt? Jezus zei van, deze ziekte is niet ten dood. En het kan best zijn, als je direct voor iemand gaat bidden, en dat hoop ik van harte, dat je dan van Heilige Geest een indruk krijgt. En dat je tegen die ander mag zeggen, de doorbraak zit er aan te komen, op wat voor terrein van je leven dan ook. Dat je een profetisch woord mag spreken alvast. Want daar was de doorbraak. Toen Jezus zei, deze ziekte is niet ten dode. En er is er nog een 3e vraag, en daar moet je echt serieus over nadenken. Ik zou het fijn vinden, en dat geloof ik dat God dat ook zo vindt. Als je direct voor iemand gebeden hebt, zou je dan dat nog een tijdje willen volhouden? Een week, 14 dagen of een maand, om deze persoon met zijn nood, datgene waar een doorbraak voor nodig is, bij God te blijven brengen, totdat die doorbraak komt. Ik herinner me, en daar moest ik echt aan denken, van, dat is al heel lang geleden, dat ik op een conferentie was over bidden. En daar werd ons het push-principe geleerd. P-U-S-H. Pray until something happens. En dat is niet God dwingen. En niet God de wet voorschrijven. Maar je hart uitstorten voor de ander. En die ander voor Gods troon brengen. Zeggen, Vader, we hebben een doorbraak nodig. Wat het ook is. En ik heb het idee dat we in het seizoen van de doorbraken zijn gekomen. Maar ben je bereid om nog een tijdje ook door te bidden. En dan tussentijds, zeg maar, contact met die persoon te houden en te vragen hoe het ermee gaat. Hoe is het nu? Heb je iets ervaren? Ik wil zelf graag gebed hebben straks voor mijn rug. Ik heb dat al zeker 1,5-2 jaar lang, dat ik rugpijn heb. En fysiotherapie, het helpt allemaal geen fluit. En bloedonderzoek, er zit niks en toch zit er wat. Ik denk, Vader, ik heb een doorbraak nodig. En ik hoop ook dat iemand voor mij wil bidden. Maar zo mogen we straks voor elkaar bidden. En ik wil graag dat je erover nadenkt van, ben je bereid te zeggen, ik heb een doorbraak nodig? Ben je bereid die iemand te zijn die persoon die een doorbraak nodig heeft bij Jezus te brengen en het aan Jezus te vertellen? Maar ben je ook bereid het nog een tijdje vol te houden? En ik wil heel graag bidden en in die tussentijd kun je er ook over nadenken. En daar zal ik wel aangeven hoe we dat gaan organiseren. Maar denk erover na. Zeg niet, oh ja, dat doe ik wel. En dan na een week merk je, oh, ik ben het vergeten. Ik merk dat ik hier, ja, misschien ben ik een beetje ernstig, maar zo voel ik het ook. Ik voel het ook echt zo. Ik denk van, we hebben elkaar nodig. En soms moeten we, David moest meerdere keer bidden. Voor leiding en voor overwinningen. En de ene keer zei God zus, de andere keer zei God zo. Hebben we elkaar nodig. En ik wil dat je daarover nadenkt. En dan zal ik je uitleggen hoe we dat gaan doen. Oké? Vader, dank u wel. Dat u de God bent van doorbraken. We hebben dat net gehoord. Jezus die kwam. De grootste doorbraak in de wereldgeschiedenis. En hij kwam om de relatie tussen Vader, tussen God en mensen te herstellen. Dank u wel. Dat is wat we met kerst gedenken en wat we vieren. En ook als we het avondmaal vieren, dan gedenken we dat Jezus zijn leven voor ons gaf. Maar dat we ook, als het ware, naar hem weer toe mogen gaan nu. Om van Jezus hart uit en van uw hart uit die doorbraak te zien, te ervaren, mee te maken voor onszelf en voor anderen. En ik wil in ieder zegenen, Vader, met een hart van gebed. Een hart van bewogenheid. Maar ook een geest van openbaring. Deze problemen. Door iemand zeggen, deze ziekte, deze problemen, deze zijn niet het einde. Er komt een antwoord. Vertrouw mij. Dat is een woord wat ik de hele maand al in mijn gedachten heb. Trust me. En dat willen we doen. Vandaag. En de tijd die komt. In Jezus' naam. Amen. Ik had het zo bedacht. Als je een doorbraak nodig hebt, dan wil ik graag dat je gaat staan. En als je dat wil erkennen. Er zijn mensen om je heen die zien dat. En die kunnen voor jou bidden. En ik zou het eigenlijk fijn vinden dat we dat niet met groepen van 10 of zo doen. Dat is op zich soms ook wel goed. Maar daardoor is het contact later wat moeizamer. Dus ik denk hooguit 2 die voor die persoon zeggen, ik wil die iemand zijn die deze man of vrouw voor Jezus brengt. En misschien heb je dan zelf ook gebed nodig. Dat kan dus wederzijds zijn. En dan hoop ik ook dat de aanbiddingsdienst weer verder gaat hier. Dat het aanbiddingsteam komt. En ik houd ook echt in gedachten van Waymaker. Laten we dat lied zingen. Miracle worker. God kan wonderen doen, ook vandaag. En hij is degene die zijn beloften waarmaakt. En voor hem zijn ze ja en amen. Zullen we het zo doen? Dus als je een doorbraak nodig hebt, dan zou ik het fijn vinden dat je even gaat staan. En dat degene die het op dit moment even niet hebben, zegt van oké, ik kijk eerst even rond. En dat dan één of twee voor die persoon gaan bidden. Vraag gewoon waar je een doorbraak voor nodig hebt. Niet uitgebreid, niet lange verhalen, maar ik heb op dit terrein een doorbraak nodig. Bid voor elkaar. En dat je dan ook in de loop van de tijd contact onderhoudt met die persoon. Om te vragen hoe het ermee gaat. Goed.
Dankjewel. Ik dacht net ook nog, even naast het feit dat als we onze hand omhoog doen en je pakt de sleutel, dat de sleutel van gebed is als het ware. Ik denk, je doet ook je hand omhoog om God te aanbidden.
Helemaal vergeten. Jullie kunnen het misschien niet zo goed zien, maar dit is de sleutel die ik tijdens de conferentie met Colleen en met Steve en met Brian gekregen heb. En hij ligt bij mij thuis op een plek waarin ik hem steeds zie. En ik eraan herinnerd word. Dit is echt het hulpmiddel. Soms vergeet je dingen. Ik moet bidden. Of ik wil voor iemand op de bres staan. Of ik wil dingen doen. Wil je vandaag de sleutel die je toen gekregen hebt weer gaan gebruiken?
Maar ik denk, laten we ook God aanbidden. Want als we hem aanbidden, komt hij. Dat is wat hij belooft. Hij troont op onze lofzangen. Dat is een beetje een ouderwets woord misschien. Maar ik geloof dat aanbidding een sleutel is om de tegenwoordigheid van God te zien en te ervaren. En in de tegenwoordigheid van God, er zijn doorbraken. En er gaan doorbraken komen. Dus als je zegt, ik wil een doorbraak in mijn leven hebben, dan ga staan. Hè, laat deze kans niet aan je voorbij gaan. Ik zou de mensen van het ministry team misschien ook willen vragen om toch maar ook even mee te lopen. Hè, misschien mensen te zegenen. Profetische woorden te geven voor de mensen die in een profetisch woordteam zitten. Ik denk als we hier, als we toch bezig zijn, laten we het dan gewoon eventjes full package doen. En maar geloof dat God jou een doorbraak gaat geven. En dat deze zondag, als een zondag die we als kerstdienst vieren, dat een feest is van de doorbraak. Waarin God komt. Waar hij zegt, Emmanuel, God met jou. Hij is met jou. En hij wil dat er een, zoals die bij, ik moest ook net toen Piet aan het spreken was, toen moest ik even denken aan die herders. Ik denk, die herders die over het veld zitten. Ik denk, er kwam ineens een enorme engelenmacht. Laten we de aanwezigheid van engelen veronachtzamen. Ik vind dat echt een terrein waar ik nog een beetje aan het zoeken ben. Van, hoe moet ik, maar ze zijn er. Ja. En ze willen ons dienen. En die herders die hebben een enorme doorbraak ervaren op dat moment. In het leren kennen van de Heer Jezus waar ze naartoe mochten gaan. Als uitschot. Dus zij waren de eerste die knielden. En die hun, die Jezus aanbaden als de koning der koningen. Dus ga voor je doorbraak. En laten we hem aanbidden.